Jouw telefoon zuigt jou leeg. Een van de grootste oorzaken is
een hele bijzondere Instagram-post. Ik weet niet of je hem voorbij hebt zien komen, maar ik schrok er even van bij het ontbijt vanochtend.
Ja, dit was
deze
wel
twee enorme intense. Witte billen die lachten mij tegemoet.
Welkom bij Internetten, de podcast waarin wij, Timo Harmelink, Samia Afsaoui en ik, Marieke Kuipers, jou wekelijks bijpraten over het beste en het slechtste van het internet. Deze week, smartphones zouden super slecht voor onze mentale gezondheid zijn. Tenminste, dat hoor je de hele tijd in allerlei media. Maar dat blijkt helemaal niet per se gebaseerd te zijn op heel goed bewijs. En die claims die kunnen best wel schadelijk zijn voor onze vrijheid op het internet. Ik ga je uitleggen waarom. En wat deed de kont van Paul de Leeuw ineens op Instagram? Beginnen influencers nu ook Den Haag te influencen? We beginnen natuurlijk altijd met het rubriekje De Week op het Internet.
We beginnen natuurlijk de week op het internet met de week op het internet van Samia dit keer.
Hey!
Hallo, je bent er weer.
Hallo.
En jij gaat het over iets hebben waar ik het al een tijdje over wil hebben, want ik word de afgelopen weken...
Ik word gespamd.
Gespamd door Instagram broadcast channels. Ik word uitgenodigd door iedereen om te joinen en elke keer denk ik, what the fuck is dit? Maar ik merk ook, het is weer een nieuwe functie van Instagram. En ik heb geen eens zin om uit te zoeken wat het is.
Ja, en het komt ook opeens in je notificatielijst.
Ik vind het heel agressief ook.
Het zit zo in je gezicht.
Ja, de hele tijd zo in je gezicht.
Ja, wij hadden dus eerst de subscriber channels. Ik weet niet of jullie dat nog kan
op Instagram?
Herinneren. Ja.
Nee.
Dat je geld kan betalen om mensen te volgen.
Oh, was dat een ding?
Ja, dat was een ding.
Is dat nog steeds een ding?
Nee, maar dat was echt zo'n proefballonnetje.
Oh, leuk.
Een proefballonnetje. Ja. Mm-hmm. Maar dit is een zijspoor. Ons hoofdspoor is dus een broadcast channel.
Ja.
Het is eigenlijk DM'en. Je hebt dus, als je bij Instagram op jouw pijltje klikt, waar normaal gesproken je DM's zitten,
ja,
heb je nu primary,
ja,
general, channels en dan requests.
Oké, okay, dus die channel is
erbij gekomen. Is een nieuwe kolom, ja.
Yay, en nog meer.
Ja, nog meer.
Zat ik echt op te wachten, ja.
En waarom ik er deze week op kom, is omdat de Volkskrant en de NRC me er opeens voor uitnodigden. Ja. En wij weten allemaal dat als mainstream media het doet, is het niet meer cool meer.
Ja, het begon bij mij inderdaad met wel echt vette artiesten of zo. Die dat eerst je gingen uitnodigen. En toen volgden er een soort van influencers. En als laatste volgden natuurlijk...
Traditionele media. Shout-out naar de Volkskrant en de NRC. Het is ook heel lief. Ik volgde dat Volkskrant broadcast channel en hun berichtje was... Hallo, in dit kanaal delen we elke dag rond de lunch het verhaal van de Volkskrant. Het is een experiment. Wij vinden het ook spannend.
Dat is heel cute. Maar wat is het? Wat is het idee van de Instagram om dit te introduceren?
Het is eenrichtingsverkeer.
Oké.
Instagram, het grootste probleem nu met Instagram is dat je vaak mensen in je timeline niet kan zien die je wel graag wil volgen. Mm-hmm. Omdat vroeger was het chronologisch, is niet meer zo. Nu met stories, het is gewoon te veel. Je kan volgens mij een max van 7000 mensen of zo volgen, dat doe ik ook. En heel vaak mis ik gewoon hele leuke dingen.
Jij volgt 7000 mensen.
Ja, yeah, I know. Yeah.
Ja. Oké, okay, dan gaan we het een andere keer op.
Ja. Het is een probleem. Maar goed. Als jij dus denkt, ik mis de hele tijd content van iemand die ik wel heel vet vind, dan kan je dus iemands broadcast channel volgen. Want daar kan je een post delen die je hebt gedaan. Je kan langere berichten delen. Je kan direct in contact staan, dus met je volgers. Zonder dat dat op je timeline komt te staan. Want je timeline is vaak je eerste introductie als iemand je opzoekt.
Ja.
En Instagram is niet echt tekst geschikt. Wel, zo'n broadcast channel kan je een heel verhaal houden. Omdat in je DM... ben je vaak wel geneigd om langere berichten te lezen. Dus het is eigenlijk een soort van betere manier om direct in contact te staan. Met...
En waarom dacht Instagram, dit gaan wij
toevoegen? Dit is een goed idee. Instagram heeft nu wel door dat het een beetje de populariteitsrace aan het verliezen is voor actualiteit. Omdat mensen dus heel vaak klagen over... Hallo, ik zie gewoon niet meer de content die ik leuk vind. Ik word gespamd met advertenties en shoppen.
Het had Facebook toch ook
en,
op een gegeven moment?
Ja. Ja, ook stel je voor, je hebt bijvoorbeeld een evenement dat je wil pluggen bij mensen. Nou, dan kan je dat doen op je broadcast channel. Dat is beter dan in je story, omdat dat is na 24 uur weg. En op je timeline wordt het vaak ondergesneeuwd doordat je gewoon aan het scrollen bent. Dus bij een broadcast channel kan je even stilstaan bij dat bericht. Wat je kan doen als volger is dus een emoji doen als like, maar je kan niet terugpraten.
Mm-hmm.
Dus het is ook een beetje ruisloos.
Eerlijk.
Ja. Het is heel fijn. Het is als je echt wel fan bent van iemand of van bijvoorbeeld een Volkskrant NRC. Volkskrant NRC gebruiken het dus om hun nieuwsartikelen te pluggen.
Ja.
En ik
een beetje gecureerd. Dus
de beste en de leukste. Ja, want ik bedoel, als iemand 10 12 berichten gaat spammen per dag, dan ben je er ook gelijk klaar mee. Want dan denk je, oh, ik heb allemaal leuke DM's van leuke mensen. Is het de Volkskrant?
Ja, het is op zich wel een leuk idee dat je dus daar bijvoorbeeld je favoriete nieuwspagina's volgt. En dat je dan heel overzichtelijk in je DM's dus in een tabje hebt staan met al de beste verhalen van al je nieuwssites. Allemaal op één plek.
Zeker, in plaats van dat je naar de story moet. Ja. Wat toch meer geschikt is voor posts over Lowlands. Ik heb dus een Nijntje, dagelijks konijntje.
Ja, dit zag ik voorbij komen. Dit moet je me heel even uitleggen wat hier aan de hand is.
Ik heb al een langlopende grap op Instagram dat ik heel veel Nijntje content post. Dit begon ooit omdat het jaar van het konijn is. En het viel me op dat Miffy veel groter is. Ik gebruik ook Miffy in plaats van Nijntje. Ja. Miffy is de internationale naam van Nijntje. Nijntje in Nederland is best wel oké hoor. Als je in Utrecht loopt, zie je
Nijntje. In het buitenland is echt gigantisch.
Gigantisch. Ja. En dat vond ik fascinerend. Dus ik ging allemaal Nijntje merch opzoeken. Want Nijntje merch is veel vetter in Japan en Korea, et cetera. Mm-hmm. En iedereen die maakt nu altijd foto's als ze in de HEMA zijn. Van, oh Sam, ja, ik moest aan je denken vandaag. En dan krijg ik een Nijntje knuffel. Mm-hmm. En toen dacht ik ga nou even kijken wat de functie is van zo'n broadcast channel. Ja. Maar ik wil het niet gelijk gebruiken om mezelf huppeldepup te profileren. Want zoveel interessants heb ik niet te delen. Dus ik dacht, weet je wat, Nijntje dagelijks konijntje. Het heet Amiphia Day Keeps the Stress Away. Waar ik dus elke dag rond de lunch, net zoals de Volkskrant, mijn favoriete Nijntje deel.
Het belangrijkste nieuws van de dag dus.
Ja, het belangrijkste. Dus iedereen die maakte ook, Ralf Makkenbach had zijn Nijntje in Japan gedeeld voor in de broadcast channel. Leuk!
Dat is gewoon schattig. Dus elke keer om 12 uur krijg je gewoon een leuk Nijntje te zien.
En, het is 12:30 en 1:30.
Dan moet je straks even aan het werk, denk ik. Ja. Heb je dat gedaan?
Nee, ik heb nog niet mijn Nijntje dagelijks Maar dan zeg ik van Nijntje gespot in... Met een foto van, want het zijn wel volgers die dan een foto tippen.
Doet me een beetje denken aan Twitter. Deed sowieso al, omdat je natuurlijk alleen aan het zenden bent. En mensen kunnen niet, op Twitter kan je wel reageren. Maar in eerste instantie is het vooral om te zenden.
Maar dat is natuurlijk in het begin, zijn dit soort functies altijd heel schattig, heb ik het gevoel. Als het dan net uitgerold wordt, dan wordt het nog creatief gebruikt.
En dan
waar gaat het heen?
Gewoon...
Heeft iemand een idee?
Nou, het ligt er dus aan hoe je het gebruikt. Kijk, het kan ook zijn dat een influencer zegt, hoi, mis jij mijn... post. Je kan ook gewoon een post alert aanzetten. Of wil je wat meer, I don't know, stel je voor je bent een diëtist op Instagram. En dan zeg je, hey, wil je dagelijks een recept van mij? Nou, volg mijn broadcast channel waar ik dan elke dag een recept post. Of politici die dan delen, hey, wil je weten wat wij hebben gedaan in de Kamer? Dat posten op de broadcast channel.
Dus het is eigenlijk een soort van community building. En het idee van Instagram daarbij is dus gewoon eigenlijk dat je dan langer op het platform zou blijven natuurlijk. Omdat je dan een soort van betere community hebt gebouwd
Zeker.
Op dat platform.
Ja, in plaats van dus dat Instagram verzuipt in het shoppen, et cetera.
Ja.
Want het is natuurlijk, je hebt en stories, dat weg is na 24 uur. En Instagram wil heel graag dat je alles een reel maakt. Wat eigenlijk gewoon TikTok.
Ja.
Maar dan 3 maanden oud is geworden. En dan heb je ook nog je timeline waar je al je foto's post. Ja. En dit is nu meer text-based. Maar ja, Instagram weet gewoon dat het een beetje aan het verdrinken is. En ik ben heel benieuwd dus of mensen echt...
Dit gaan doen
en dit gaan gebruiken. En of het dus ook inderdaad gebruiksloyaliteit verhoogt. Of dat het weer zo'n proefballon is die binnen 3 weken weg is.
Ja, ik kan het er niet bij hebben. Ik ben er... Ik vind het wel grappig. Ik vind nieuwe functies eigenlijk altijd wel leuk. En ook om uit te proberen. Ik ben wel zo iemand die de eerste is die het dan gaat uitproberen. Maar ik heb hier gewoon... Ik zie niet echt... De toegevoegde waarde of zo. Het
ook niet als jij je Substack bijvoorbeeld in podcast zou doen.
Ja, maar dan kan dat kan ook in mijn story, toch? Of in mijn, ik weet niet. Het voelt als nog een plek waarop je iets kan doen wat je ook al op andere plekken kan doen.
Ja, maar bij broadcast channel staan dus al je berichten nog. Dus het is niet weg.
Ja, het is niet weg. Dus het is eigenlijk meer een soort blogachtig ietsje. Ja.
Beetje Tumblr.
Ja, laten we daar niet naartoe gaan. Dat is zo'n naar zwart gat.
Nee, maar interessant. En ook nog één laatste dingetje over nieuwe functies gesproken.
Moeten wij een broadcast channel beginnen?
En misschien kunnen we eens proberen deze week. Ja? Kijken hoe dat is, toch?
Ja.
Dan kun je ons abonneren op onze broadcast channel internet. Ja. Geen idee, we gaan even over nadenken.
We gaan wel even bedenken wat we daarin gaan doen.
Ja. TikTok shop, dat is nu uitgerold in Amerika. We zetten even een linkje op onze Instagram van even een paar artikelen waar je kan lezen. Want dat is echt... Over nieuwe functies gesproken.
Gigantisch.
Chaos ook.
Ja.
Heel leuk om over te hebben. Dankjewel Samia voor het delen met je Nijntje. Dat klinkt wel heel leuk.
Nijntje dagelijks konijntje, shout-out.
Dit was jouw hoekje van het internet deze week, Samia.
Ja.
Volgende week hopelijk gewoon weer een luisteraar.
Ja, geef ons, voed ons.
Ja, stuur vooral een DM van waar jij mee bezig was deze week. We zijn te vinden als internet
de podcast.
En hier dus ook. Broadcast.
Dat hebben we ons op de hand.
Oh mijn god, dat gaan we doen. Dan door naar smartphone. Is het slecht voor je mentale gezondheid?
Ja, pam, pam, pam. Nu doe muziekje op de achtergrond.
Oh, leuk.
De smartphone.
Wacht, ik doe het even.
Ja.
Mooi.
Echt mooi. Heel
mooi.
Dankjewel. Heel mooi. Dat ja, die vibe. Is zeg maar de vibe van de media over social media en je smartphones en de online wereld. En vooral de invloed daarvan op de mentale gezondheid van tieners.
Ja, gaan we het zo over hebben. Ik dacht misschien is het leuk om eerst even te beginnen van hoe is jullie relatie met jullie smartphone?
Slecht.
En heb je het gevoel dat het slecht, dat het zeg maar direct je mentale gezondheid beïnvloedt?
Ja.
Ik hoor een ja hier op links.
Ja, het is gewoon meuk.
Ja, hoezo?
Echt gewoon meuk. Ik zit er de hele dag op. Nee, ik zit er wel echt heel, heel veel op. Ik weet niet of het slecht is voor mijn mentale gezondheid, want ik leer ook oprecht heel veel van het internet.
Mm-hmm.
Ik voel me wel een meer geïnformeerd mens.
Hoe denk je dat je mentale gezondheid zou zijn als je helemaal geen smartphone had? Nooit ook gehad had?
Dat weet ik dus niet. Dat vind ik een rare,
dat is wel
irrelevant.
En ook zoiets van als de rest het dan wel heeft, dan ga ik misschien denken dat ik alles mis. En dan gaan we mentale...
FOMO.
Dan is mijn mentale gezondheid misschien nog slechter, omdat ik gigantische FOMO heb. Dat ik niks meekrijg.
Ja, nou ja, het is, ik wil niet spoilen wat onze mening is. Maar ik vind wel dat... Er zijn echt slechtere manieren om een smartphone te gebruiken dan de manier waarop ik mijn smartphone gebruik.
Ja.
Dus ik weet niet. Ik vind het meer een alsof ik een pocketbibliotheek heb.
Ik heb wel heel vaak, als ik dan heel vaak door TikTok of te lang door TikTok aan het scrollen ben, dat ik wel echt het gevoel heb dat ik me daarna slechter voel.
Oh.
Of zo.
Ligt het, denk je, aan de content die je gebruikt of gewoon het scrollen en het kijken naar een
smartphone? Het gevoel dat ik dan bijvoorbeeld een half uur van mijn tijd daaraan verspild heb en niet echt iets heb gezien.
Ja.
Daar heb ik dan een mentale, maar ook bijvoorbeeld niet alleen social media, maar ook WhatsAppen. Dat ik de hele tijd prikkels binnenkrijg.
Ja.
Dat ik de hele tijd, ik heel graag zou ik gewoon mijn telefoon wegleggen, maar de hele tijd ook voor werk. Ik word 's avonds geappt.
Maar dat is sowieso een probleem. Ja, dat omdat we een smartphone hebben, dat werk ook denkt dat je altijd maar kan reageren.
Ja, precies. Dat je de hele tijd maar aan het werk bent. Terwijl je niet even lekker af kan sluiten. Maar heb jij dat, Marieke?
Ja, nou in Frankrijk is dat verboden.
Ja, dat, oh my god, dat wil ik zo graag dat hier ook gaat. Daar maak ik me erg, ga ik voor op de barricade
staan. Ik voel
staan.
Een special!
Ja, Frankrijk heeft soms hele rare regels, maar deze is
echt wel...
Ja, dus dat je niet je werknemers mag contacten na werkuren, toch?
Ja, maar ben jij nul notificatie persoon, Timo? Wil jij alles weg hebben?
Ik kan niet tegen notificaties.
Nee, er zijn ook mensen die 2900 e-mails hebben, weet je wel. Daar schrik ik altijd family.
Oh, dat trek ik ook niet. Mensen die dat hebben.
Ik heb dat
maar
ook.
Heb jij het gevoel dat het jouw mentale gezondheid beïnvloedt, Marieke?
Nou, ik vind dat dus wel lastig. Omdat ik denk wel, als ik het nooit had gehad, die smartphone, dat mijn mentale gezondheid wel een stuk slechter zou zijn geweest. Omdat je dan gewoon niet toegang hebt tot informatie over de wereld.
Mm-hmm.
Zo snel en zo makkelijk.
De pocketbibliotheek.
Ja, en de informatie over allerlei mensen die misschien bestaan waarvan je anders niet had geweten, die misschien meer op je lijken dan mensen die in je eigen dorpje wonen. Misschien ook de informatie over allerlei dingen die in de media komen, kan je zelf checken en zo. Dus ik denk dat overal zonder smartphone dat ik echt wel een minder gelukkig mens was geweest.
Grappig, want ik denk inderdaad wat je toch hoort in de maatschappij nu is dat je toch echt heel erg het sentiment hebt van heel erg direct van je smartphone is slecht voor je mentale gezondheid. En dat lees je volgens mij ook overal terug. Dat wordt heel makkelijk ook aangenomen door iedereen. Van dat is gewoon zo. Ja. Daar moeten we iets aan doen.
Ja.
Maar jij bent het daar niet helemaal mee eens.
Nee. En ik kijk, natuurlijk zijn er wel dingen waar ik zelf ook last van heb. Als ik op mijn smartphone zit. Of social media en zo. Er zitten ook wel negatieve aspecten aan. Alleen ik denk vooral dat het niet de oorzaak is. En dat het wel vaak als de oorzaak wordt neergezet. Als soort... kwaad, wat ons allemaal aan het verpesten is en het allemaal slechter maakt.
En hoe is dat, zeg maar, wat is een beetje het probleem volgens de mensen die dat zeggen? Wat is een beetje de oorzaak en hoe zit het argument in elkaar?
Ja, de focus ligt dus vaak heel erg op jongeren, op tieners en ook op mentale gezondheid. En dat is wel grappig, want ik bedoel, ik kan nu ook een heel pleidooi gaan houden om de tv te verbieden. Want ouderen die zitten op tv en die krijgen daar allerlei misinformatie mee. Die worden er ongelukkig van. Ja. En ja, ze kunnen zichzelf ook niet bedwingen.
Die kopen allemaal meuk van Telcel.
Ja.
Je weer de pizza redden tijdens kerstmis.
Ja, urenlang zitten ze tv te kijken. Is heel slecht voor ze. Maar ja, de focus hierbij is natuurlijk vooral op jongeren. En de aanname is dan ook wel dat jongeren daar natuurlijk heel erg kwetsbaar en naïef zijn. En daar niet goed...
We moeten ze redden
van het kwaad.
Want er was een heel groot correspondentartikel deze week.
Ja.
Met een nogal intense titel, volgens mij. Smartphones verzieken de mentale gezondheid van jongeren. Wanneer grijpen we in?
Ja,
alsof we niet ingrijpen.
Wat was een beetje de strekking van het artikel?
Ja, het is een artikel van Simon van Teutem. En hij schrijft ook heel veel goede dingen, hoor. Dus het is niet op hem...
Nee, er zitten ook echt heel veel dingen in dat artikel waar ik het wel zeker mee eens ben, hoor.
Ja, ja. Alleen zeg maar, de strekking ervan is wel dat... hij vindt dat er genoeg bewijs is dat social media gewoon een hele slechte invloed is op de mentale gezondheid van jongeren. Mm-hmm. En dat we daarom ook... de maatregelen die we volgens hem moeten nemen is dus een leeftijdsslot op social media.
Ja, en dan gaat hij best ver in, toch? Van nu is dat er ook wel, maar kun je dat makkelijk omzeilen. Maar hij pleit voor bijvoorbeeld dat je dat dan moet koppelen aan je DigiD bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dus ja.
Dus dat het echt moeilijker wordt voor jonge mensen om social media te gebruiken.
Het is heel erg gericht op het negatieve en het hele positieve van social media en van het internet en toegang daartoe. Mm-hmm. Dat wordt vaak een beetje weggelaten. En het kan inderdaad juist heel erg positief zijn voor jongeren bijvoorbeeld die, nou weet je, misschien is er een homo-jongen die opgroeit in een heel erg... een streng gelovig gezin en niet zo goed weet wat hij daarmee moet. En die kan dan op social media mensen vinden die daarover praten. En voelt zich dan misschien wat beter, wat minder alleen.
Heb je het over mij, Marieke? Oh. Nou, niet streng gelovig ook. Maar wel.
Weet iemand te tweeten?
Gewoon wel een jongen die opgroeit in Twente. Ja. Die toch wel denkt, ik heb heel veel gehad aan het internet.
Ja.
Echt bizar veel. Ik denk dat mensen dat onderschatten. En van wat je daar allemaal vandaan haalt. Dat je denkt, oh fuck, oké, hier is het niet leuk, maar daar wel. En daar ga ik op een gegeven moment ook komen.
Zeker. Ja. Weet je hoeveel dingen ik heb geleerd over islam van het internet? Gewoon goede dingen.
Ja.
Maar even voor mij, hè. De media en social media. Dat zijn van die hele grote termen.
Ja, ja.
Zijn die termen ook niet te groot? Want ik kan ook pleiten dat de media slecht is, omdat XYZ...
Ja, dat is natuurlijk ook veel te makkelijk. Maar dat gebeurt ook wel eens.
En het internet.
Maar wat is het bewijs dat wordt aangehaald dan? Volgens van waarom dan social media slecht zou zijn voor onze mentale gezondheid?
Ja, dus er worden dan onderzoeken aangehaald. Er zijn wel onderzoeken gedaan namelijk naar wat is het verband. En dat is een cruciaal woord. Ja. Het verband tussen social media gebruik en de mentale gezondheid van jongeren. En er zijn best wel wat onderzoeken naar gedaan. En het blijkt wel dat er soms een verband is. Dus als je een grafiekje hebt en je ziet er is meer social media gebruik, dan gaat in sommige van die onderzoeken ook de mentale gezondheid achteruit. Mm-hmm. En specifiek ook van meisjes, daar kunnen we daar ook nog even op terugkomen. Maar een verband, en dat is het cruciale verschil, is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband.
Ja, dat is natuurlijk dat is een hele belangrijke statistiek 101 natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja, want je hebt dus een soort denkfout. Correlatie is geen causatie, maar dat komt op neer dat, er is een heel grappig voorbeeld van, dat iets verbonden is, wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Je hebt er een voorbeeld van dat ijsjes, de ijsverkoop,
die ken ik, ja.
Dat die verbonden is aan haaienaanvallen.
Ja.
Dan kun je gaan zeggen...
Even uitleggen, Marieke.
Ja. Ja, dus als je gaat kijken naar hoeveel ijsjes er verkocht worden en hoeveel haaienaanvallen er zijn, dus mensen die gebeten worden door een haai, dan zie je dat ongeveer tegelijk oploopt.
Ah, en het is warm weer, dus iedereen gaat naar het strand en die koopt dan een ijsje. En omdat er meer mensen op het strand zijn, zijn er meer mensen in het water, waardoor je een grotere kans op een haaienaanval.
Exact.
Ah, ja.
Kijk, dus het is niet zo dat de verkoop van ijsjes direct verband
houdt met
haaienaanval. Ja, en dat is natuurlijk ook zo hier. Van, het is natuurlijk niet zo dat het social media gebruik direct leidt tot
een depressie
bijvoorbeeld.
Ja, maar het kan zijn dat als je een depressie hebt,
maar het kan wel invloed hebben op. Ja. Zeg maar, het kan een van de factoren zijn die invloed hebben op dat.
Zeker.
Waardoor je mentale gezondheid achteruit gaat.
Als jij dan het voorbeeld geeft van jouw hele persoonlijke ervaring, doe ik ook die van mij.
Ja.
Triggerwording eetstoornissen. Ik heb heel lang anorexia gehad. Mm-hmm. Ik was een danskind. Dan ben je heel erg bezig met je lichaam. Dat ging helemaal niet goed. En ik zat op pro-anorexia websites. En dat gaat als een tierenlier. Dit is, ik was 15, dus dat is een dikke 14 jaar geleden. En dit was nog in de tijd dat je echt vaker naar een aparte website ging dan social media. Mm. Maar er was een forum en er waren blogs. En het heel erg de piek van de Victoria's Secret Show.
Ja.
Dat je al die modellen en die foto's en de Olsen Twins. En dit was ook in de tijd van Heroin Chic. Waar we later nog opnieuw een soort van oplaai over hadden. Over die hele cultuur. Dus ik kan echt wel 100% zeggen dat ik geen anorexia heb gekregen door die website. Maar ik kan zeker weten zeggen dat die website heel erg mijn eetstoornis heeft gesteund.
Ja.
Ook omdat je komt in contact met andere anorexia patiënten. En een van de dingen die de ziekte met je doet, is dat je heel erg competitief wordt met andere mensen. Jij moet de dunste zijn. Jij moet de ziekste zijn. We hadden ook onderling allemaal de dingen die je kon doen om te checken. Ik ga er niet te veel op in, want ik wil niemand per se inspireren. Want dat is een hele grote trigger. Maar ja, dus dat is voor mij wel... Als ik in zo'n onderzoek had gezeten... dan was wel een verband geweest inderdaad. Want je zoekt op het internet op wat je wil, ja, vaak.
Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook het ding van mensen vinden... die je anders niet had kunnen vinden door het internet.
Precies, voor goed en voor slecht.
Voor goed en voor slecht. Dus je ziet het ook bijvoorbeeld met... waar we het vorige keer over hadden, over met incels en zo.
Ja.
Het is niet dat zij door het internet... soms worden ze er wel door beïnvloed natuurlijk. Maar het is niet dat ze in een soort vacuüm opgroeien van een samenleving... Waarin het wel allemaal helemaal gelijk is. Dus er moet een soort voedingsbodem zitten,
ja,
in de samenleving.
Is het internet dan een facilitator? Of social media een facilitator van...
Ja, ik vind het dus een reflectie en een symptoom.
Ja, ja, inderdaad. Het is ook wel... Want het internet is natuurlijk een soort voortbouwing op... wat daarvoor ook al in tijdschriften en in media en zo, mm-hmm, ook al gebeurde. Daar zaten ook al beelden van hele dunne vrouwen in. En hele ongezonde... Ik weet nog dat ik vroeger de Cosmo las of zo, daar stonden ook dingen in die echt totaal niet oké waren.
Iedereen's moeder op Sonja Bakker. Weet je hoeveel internetcontent... En ook, even dan de andere kant. Het internet heeft me er ook uitgesleept.
Mm.
Want nu ook op internet kom ik erachter dat er heel veel informatie is over de generatie van onze moeders. En hoe zij zijn opgegroeid met het idee dat je dun moet zijn. En dat zij ook bepaalde taal hebben overgenomen in hun tijd. En dat het een soort van generatieding is waar je jezelf uit kan trekken.
Ja.
Dus... Nogmaals, en dat is mijn probleem en denk ik ook Marieke, jouw probleem... en ook die van jou, Timo, met het internet, als het internet benoemen... dat het de lange arm is van de samenleving. Dus waar goed is, is goed en waar slecht is, is slecht. En ja, je kan radicaliseren door het internet... maar je kan ook deradicaliseren door het internet.
Ja, maar aan de andere kant denk ik wel... social media is wel een soort van plek waar bijvoorbeeld doomscrolling...
Ja.
Zeg maar, waardoor je misschien wel je depressieve kan gaan voelen... Toch? Zeg maar, het is wel, als het er niet zou zijn geweest, dan. Ja, je weet natuurlijk nooit wat dat zou
weten
doen.
We niet.
Dat weet je niet. Nee, maar ja, het is wel. Ik kan me wel een beetje het argument vinden dat het wel een plek is waardoor je je slechter kan gaan voelen. Dus dat het wel een punt is in het verband,
ja,
dat we proberen te
directe
causatie.
Ja, ja.
Nee, dat is ook zeker wel zo. Ik denk, het is natuurlijk een factor.
Ja.
Maar wat ook in al die onderzoeken die ik heb gelezen en ook de kritieken die ik daarop heb gelezen, wordt benoemd, is dat er. Dat er ook verschillen zijn in hoe gevoelig mensen daar bijvoorbeeld voor zijn. Want dat lees je nooit terug in die gesprekken over de invloed van social media.
Ja.
Er zijn allerlei dingen in het leven van iemand die iemand gevoeliger maken voor de invloed van social media.
Mm-hmm. Dus, offline, in het echte leven.
Ja. Ja, dus offline. Dus in wat voor gezin je opgroeit. In hoe zeker je bent van je bestaan en je inkomen en zo. Kijk, het is op zich niet heel gek dat als je opgroeit in een heel arm gezin en heel weinig toekomstperspectief hebt, dat je dan al wel wat gevoeliger bent voor doemverhalen op social media of, mm-hmm, op het internet.
Want je zoekt zingeving.
Ja, en je bent al, je hebt misschien al weinig vertrouwen in de samenleving, dat soort dingen. Dat maakt je gewoon kwetsbaarder daarvoor. Dus er zijn verschillende. En als het gaat om gender, meisjes en jongens en zo, dan zie je ook dat de dynamieken die gewoon in de maatschappij spelen tussen meisjes en jongens, mm-hmm, en mannen en vrouwen, dat je die ook terugziet op social media, waar meisjes dan vaker bijvoorbeeld te maken krijgen met seksuele intimidatie, ook online. En dat is niet
en
dat
ook
daar...
in het echte leven natuurlijk.
Ja, ook in het echte leven. Maar dat is niet dat dat door het internet komt. Dat is gewoon een soort...
Het gebeurt ook op het internet.
Ja.
Het is gewoon eigenlijk een spiegel.
Ja.
Ja. Een spiegel, een versterker, maar niet de oorzaak.
En hoe kan het dan, denk je, dat mensen nu zo op de barricade staan met dit argument?
Het is makkelijk.
Ja.
Iedereen heeft een centraal haatpunt nodig. Het is zo... ik ga nu heel filosofisch doen, bear with me. Maar
go for it.
Go for it. Akkoord.
Ja.
Het leven is zo verschrikkelijk eng. En ik ben een moslim en mijn hele leven is mij verteld dat ik het centrale probleem ben en mensen zoals ik. En de laatste tijd heb ik dat nu compleet zien shiften, weer terug naar queer people. En het werkt in een soort van loopje. Joodse mensen, moslims, homo's, vluchtelingen. Je hebt allemaal de hele tijd één centraal kwaad nodig, omdat je dan het idee hebt dat je al het slechte in de wereld kan stoppen.
Ja, en dat is dus ook wat er gebeurt met social media. Of in ieder geval het internet.
En nu,
heel makkelijk te pinpointen.
Totaal anders natuurlijk, want het stoppen van iPhones is anders dan het stoppen van mensen. Ja. Laat ik dat vooropstellen. Maar het is een centraal kwaad. En het is veel moeilijker. Dat doen we ook in de politiek. laten we vooral niet nadenken over het klimaat. Laten we vooral nadenken over minder mensen minder te laten douchen. Want dat kunnen we of zo. Ik vind dat wij alles heel en veel meer intersectioneel moeten bestrijden. Als jij iets hebt als eetstoornissen bij jonge meisjes, dan moeten wij niet alleen kijken naar, oh, doe die smartphone op slot. Dan moeten wij ook kijken naar, wat gebeurt er nou in dat leven van dat jonge meisje? Begint het mij de dag dat die meiden worden geboren? Het zijn de kleinste opmerkingen van familieleden, van je ouders, van je school, van het consultatiebureau, van de tijdschriften, van de media die je bekijkt. Maar dat is zo'n groot iets. Dat voelt zo onmogelijk om aan te pakken.
Ja, dus dan ga je op zoek naar een soort van makkelijke scapegoat.
Ja, doe maar Tumblr weg.
Ja, en dat is dus ook wel het schadelijke van dat te simpel maken, dat verhaal. Omdat je dan eigenlijk een beetje kan negeren dat er ook best wel andere grote problemen zijn die ook van invloed zijn op de mentale gezondheid van jongeren. Dus als je kijkt naar de onderzoeken die daarnaar zijn gedaan, dan zie je ook bijvoorbeeld dat de coronapandemie van invloed is geweest. Dat zorgen over klimaatverandering. Dat dat is ook best wel een grote factor die niet in dat artikel terugkomt. Het wordt volgens mij even genoemd. Maar druk van studie en gewoon enorme druk om het goed te doen überhaupt.
Ja.
Die er in de maatschappij is. Ja, dat is gewoon een maatschappelijk probleem. Dat is
ons probleem.
Ons probleem. En als je het op social media gooit, dan kan je het natuurlijk een
is
beetje...
Is het niet meer ons?
Is er überhaupt een bewijs te vinden in een van die onderzoeken dat er een verband is ergens?
Wel voor een verband, maar dus niet voor een oorzaak. Want dat het echt de oorzaak ervan is. Dat is er dus echt niet. En ik vind het misschien nog wel goed om te noemen. Er is dus ook een term voor eigenlijk wat jij net zei, Samia. Morele paniek.
Oh ja, de moral panic.
De moral panic. Ja, waar dit heel goed in past, want dit is een patroon. Dit zie je gewoon bij allerlei verhalen. Mm-hmm. En dat is een term uit de sociologie. En eigenlijk wil dat niet per se zeggen dat er niet een probleem is. Mm-hmm. Dat er niks aan de hand is. Maar het kan soms dat er niks aan de hand is. Maar het kan soms ook zijn dat er inderdaad reden is om je misschien zorgen te maken. Maar dat het wordt uitvergroot op zo'n manier dat het eigenlijk niet meer in verhouding staat met...
Tot wat het probleem echt is.
Wat het probleem is, ja. Dus een buitenproportionele, vijandige en gemediatiseerde reactie. Ik ben nu Wikipedia aan het lezen. op een situatie of technologie, een persoon of groep die waarden en normen lijken te bedreigen.
Ja.
Het begrip verklaart maatschappelijke angstreacties die niet in verhouding staan tot de ernst, het risico, de schade of de dreiging. En wat je ziet is dat dat ook vaak te maken heeft met allerlei normen en waarden die je samenleving heeft. En daarom vind ik dat genderverhaal ook wel interessant, omdat de focus zo heel erg ligt op meisjes. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar de paniek rondom wat meisjes allemaal doen in de publieke ruimte, dan is dat gewoon een geschiedenis, iets wat steeds terugkomt in de geschiedenis over allerlei dingen. Niet alleen met social media, want je hebt al... Nou ja, een heel grappig voorbeeld is natuurlijk Elvis.
Oh ja, ja.
Dat meisjes daar allemaal helemaal
wild zingen. Ja.
De Beatles, dat soort dingen. Dat meisjes
dat meidelijk onzedelijk.
Ja, onzedelijk.
Onzedelijk gedrag vertonen. Dat zij enthousiast zijn over...
Enthousiast over dingen.
Ja. Naïef en kwetsbaar.
Mm-hmm. Ja, het niqab-verbod, dat zijn
is ook een moral
minder dan 350 mensen in Nederland... waar wij totale paniek over hadden. Hoeveel drag queens lezen er nou echt voor... in een bibliotheek. Terwijl
dat nog toch in Leiden?
Ja, mensen denken ook dat er veel meer moslims zijn in Nederland dan dat er eigenlijk zijn. Maar je wordt zo, doordat er zoveel over wordt gepraat, inderdaad dit weekend in Leiden, dat er wordt zoveel over gepraat dat men denkt dat het een gigantisch probleem is.
Ja.
Waardoor je ook dus wordt afgeleid van de echte concrete problemen. Mm-hmm. Kennen jullie de comic van de zakenman die tegenover een arbeider zit, die zo'n heel bord heeft vol met koekjes? Ja, ja. En dan de arbeider die één koekje heeft. En de zakenman die dan zegt, let op hem, want hij wil je ene koekje stelen.
Ja. Oh nee, die ken ik niet. Dat is dat natuurlijk.
Ik ga hem op ons account posten. Ja. Maar het hele idee is dus dat je wordt afgeleid... doordat men er morele paniek over maakt. Omdat morele paniek spreekt echt tot ons mens zijn, namelijk je onderbuik.
Mm-hmm.
Je wil kinderen beschermen. Je wil de normen en waarden van jouw hele bestaan beschermen. Je wil dit, je wil dat, je wil zus, je wil zo. En er is een externe factor die daar ongelooflijk veel macht op oefent. En daar, omdat het maar één centraal ding is, kan je dat bestrijden.
Ja. En wat daar ook al zeg maar op gereageerd door bijvoorbeeld wetgevers in Nederland of Amerika.
Ja.
Dat er dus ook dat er natuurlijk ook gevolgen heeft dat er zo'n moral panic ontstaat.
Ja, want dat is natuurlijk ook het schadelijke van een moral panic, is dat het afleidt van misschien andere factoren die van invloed zijn, maar ook dat dus als je het probleem groter maakt dan het is, de reactie ook groter
is dan
het zou moeten zijn. Mm-hmm. En dat heb je ook bij vorige panieken gehad. Stuart Hall heeft daar een goed boek over geschreven. Dat in Engeland was er paniek over jongens die zouden stelen en zo. En daar werd dan, nou dat bleek achteraf dus eigenlijk niet zo te zijn. Maar dat zij dus veel hogere straffen kregen. En nou, dat soort dingen hebben gewoon concrete gevolgen. En wat je ziet met deze paniek is dat er wetgeving wordt gemaakt in allerlei landen. Vooral in Amerika nu. Die erop gericht is om een leeftijdsslot, zoals in dat artikel van de correspondent wordt bepleit, in te voeren met een digitale ID. Die dan semi-anoniem zou zijn, maar echt anoniem is dat niet natuurlijk. Waardoor je dus eigenlijk door deze morele paniek, als je dit gaat invoeren, dat kan je niet doen zonder dat iedereen zich digitaal moet identificeren. Want je kan niet van tevoren weten of iemand 18 of onder de 18 is of onder de 16.
Moet je jezelf registreren.
Dus dan moet iedereen digitale identificatie gaan gebruiken om gebruik te maken van social media. Mm-hmm. En dat maakt het internet gewoon veel minder vrij.
Ja, want niet iedereen heeft toegang om dit zomaar te doen. Of hoe moet ik dat voor me zien?
Nou ja, je kan natuurlijk wel. Het hele ding met privacy is natuurlijk dat als het goed gaat en je vertrouwt de overheid en de mensen die je gegevens hebben en whatever, dan gaat het goed. Maar je bent er niet zeker van wat er gaat veranderen, wat er gaat lekken. Als er eenmaal data ergens is, dan kan iemand daar toegang toe krijgen.
Ja. Zeg maar, is het in Nederland ook al een beweging gaande die dat doet?
Oh, dat we social media en zo willen.
Ja.
Ja, nou, er zijn best wel wat. Er zijn voorstellen geweest om TikTok te verbieden specifiek.
Ja,
daar hebben we het natuurlijk over gehad een keer. Volgens mij is daar nog steeds best wel veel wil voor. Ja. Er zijn vragen geweest over anonimiteit op social media. Dat je dat de haat op social media, dat we dat zouden tegengaan door anonieme comments te verbieden.
Ja, want dan kunnen we mensen gewoon concreet sneller arresteren.
Nou ja, het idee is dat je geen haat plaatst onder je echte naam. Maar dat idee klopt niet.
Echt. Nee,
de mensen gaan gewoon doen hoor.
Ja, joh, dan ken je de Nederlander nog niet. Hey. Ja,
maar denk je dat dat gaat lukken in Nederland? Dat je dat daar een soort van beweging gaande is die daar echt voor gaat zorgen? Dat er een soort van beperkingen komen op social media?
Als er iets is dat corona heeft gedaan, is dat heel veel mensen anti-staatsurveillance zijn geworden. Dus ik denk niet dat hier, als de BBB wordt verkozen, in ieder geval niet.
Ja, maar er zijn best wel, wat je wel ziet met die social media wetten in de VS, is dat het niet soort, dat het best wel opvallend is dat ook de meer liberale kant er ook op meegaat.
En zie je ook op de correspondent, is best een liberale platform.
Ja, dus dat die ook wel ervoor openstaan en een beetje meegaan in het idee dat dat zou helpen. Ja. Dus ja, ik weet niet, ik denk dat het misschien wel zou kunnen, ook omdat je ziet dat politici natuurlijk een andere generatie zijn. Dus daar zit ook wel een generatieverschil met jongeren die op social media zitten.
Ja.
Dus eigenlijk hebben jongeren daar niet echt een stem in over.
Ze hebben eigenlijk meer jonge mensen nodig bij de verkiezingen de komende verkiezingen.
Ja.
Die weten hoe dit werkt ook. Daar wil ik me best wel hard voor maken ook. Ik ga misschien wel op iemand stemmen die op een lijst staat die gewoon heel erg zich bezighoudt met dit soort zaken. Omdat het gewoon echt best wel belangrijk is.
Ik wil vooral iemand die zich bezighoudt met wat hebben we nodig om jongeren veiliger, beter en gelukkiger te maken, zodat ze niet in zo'n
echo. En social media is daar natuurlijk een gedeelte van, maar is niet het ding.
Nee, als wij dat gewoon
volgens mij zeggen deze aflevering.
Ja, ik als mama pleit gewoon voor opvoeding en zorgen dat mensen een beter sociaal vangnet hebben, zodat dus niemand de behoefte heeft om naar de zwarte kanten van het internet te komen.
Oké, dan was dat de conclusie ook, denk ik.
Ik denk het wel, ja.
Social media is niet per se slecht voor je.
Het is complex.
Het is complexer dus
dan.
Als je weer zo'n kop ziet in de media, denk even nog een keertje na.
Ja. Je kan je smartphone in een kluisje doen, maar niet je hersenen. En laten we vooral mensen hun hersenen helpen.
Oké, vanaf hier is het een heel kort draadje naar de kont van Paul de Leeuw. Waar ik het ook toch even kort met jullie over willen hebben. Hebben jullie meegekregen wat er aan de hand was?
Ja, zeker.
Ik niet.
Ik vind de delegatie echt.
Ik dacht, we gaan eens een keer naar de influencers, daar gaan we het over hebben, in Nederland kijken. We hebben het toch vaak over Amerikaanse onderwerpen in ieder geval. Dus ik dacht, we gaan een keer iets Nederlands bespreken. En wat er aan de hand was in mijn tijdlijn. En ook in die van Femke. Kijk Femke even aan. Femke kwam met het idee.
Hoi Femke.
Die zei, Timo, er is paniek.
Ik zie
ineens de kont van Paul de Leeuw op mijn Insta-feed. En ik heb hem ook wel ergens op. Willen jullie dit zien?
We hebben het te vaak over konten. En iedereen weet nog de schade die waxvideo heeft aangericht.
Ja, die waxvideo. Nee, daar hebben mensen ook heen gestuurd. Ja,
ik hoef niet.
We gaan het niet. Volgens mij staat het natuurlijk niet meer online, Marieke.
Oh, jammer.
Want dat mag natuurlijk niet zomaar. Maar hij plaatste. Wat is er aan de hand? Paul de Leeuw postte deze week een foto van zijn kont. En ook heel, heel expliciet.
En niet gelekt. Dit was gewoon
helemaal
een actieve
zelf
keuze van Paul de Leeuw.
Op Instagram als protest tegen de uitspraken van fractievoorzitter Mirjam Bikker van het ChristenUnie.
Ja.
Ja. Ah, ze kan ze kont kussen. Was dat een beetje de joke?
Ja. Oh, ja. Ik snap het.
Het is context. Dankjewel.
Jawel. En wat er aan de hand was, Mirjam Bikker. Zij sprak zich in een nieuwsuur-item uit tegen de wet voor draagmoederschap.
Ja.
En deze wet, moeten we toch even kort over hebben als we dit item goed willen bespreken. Als deze erdoor zou komen, door de Eerste en Tweede Kamer, dan zou Nederland een van de eerste Europese landen zijn die het draagmoederschap wettelijk vastlegt.
Ja.
Wat supergoed is, want wat je nu ook hoort, ook, dat is heel goed in het nieuwsuur-item ook. Het is nog een beetje een grijs gebied.
Ja, zeker. Ja, mensen gaan naar het buitenland ervoor ook. En dat zodra je hoort, mensen gaan ervoor naar het buitenland, dan wil je dat toch wel een beetje...
Wil je dat ook goed geregeld hebben? En wat ook in dat item goed, inderdaad, veel mensen gaan voor draagmoederschap naar het buitenland, maar veel vaak naar landen waar dat ook goed geregeld is. Dus naar een VS, naar een Canada.
Ja.
Dus dat soort dingen, dat is nog wel belangrijk. Want,
maar ook niet.
Ook niet altijd. En nu is het een beetje grijs gebied. En wat het probleem nu is, is dat na de geboorte, dan heb je dus de wensouders. Dat duurt nog een jaar voordat dat ook daadwerkelijk, dat ze allebei het recht hebben op...
Ja, ze wettelijk ouders zijn.
Wettelijk
dus
ouders.
Even voor mij. Een draagmoeder is een persoon die zwanger wordt namens een koppel.
Ja. Ja.
En dat kan zijn via IVF, dus dat iemand zaad doneert. Mm-hmm. Kan het ook zijn dat iemand via een zaadbank een kind krijgt.
Ik denk, ik denk dat ook een mogelijkheid is. Ja.
Anyway, dus die wordt zwanger. Maar dus in Nederland, als de vrouw dat kind krijgt, is het haar kind, punt.
Is het haar kind en dan duurt het nog een jaar
voordat het koppel het kind mag...
Wettelijk de oven mag bepalen. En in het eerste jaar van een kind, nou, dat zou jij wel vast weten, kan er best veel gebeuren, bijvoorbeeld medisch of op andere vlakken.
Zeker.
Waar je gewoon als ouder wel over wil beslissen.
Ja.
En dat gebeurt dus nu niet goed. En die nieuwe wet, die regelt dat de draagmoeder al vooraf het ouderschap kan overdragen, de wettelijke dingen aan de wensouders.
Ja.
Dus dan kun je dat vooraf al regelen. En zo komt er ook een verplichte counseling bij, waarbij de draagmoeders dus begeleiding krijgen. Dus een soort van, want het is nogal wat dat je kind die je hebt gedragen afstaat, dus dat je daar
ook... Zeker. En ook in Nederland dus, als een draagmoeder zich bedenkt, heb jij daar als wensouders niks over te zeggen, want het staat niet wettelijk vastgesteld.
Ja. Incoming Mirjam Bikker. Van het ChristenUnie. En we weten natuurlijk al wat het ChristenUnie hiervan gaat vinden. Mm-hmm. Zij vindt dat we draagmoederschap niet verder moeten normaliseren door het in de wet vast te leggen. Mm. Basically. En zij vooral zorgen over het internationaal draagmoederschap, wat jij net ook over had.
Ja.
Ze vindt dat draagmoederschap leidt tot een perverse en commerciële prikkel voor met name kwetsbare vrouwen.
De baarmoeder te koop.
Ja.
Ja.
En er zijn voorbeelden van in bepaalde landen waar dit inderdaad gebeurt.
Zeker.
Maar wat ik net ook al zei, de meeste Nederlanders hebben een draagmoederschap waar landen waar dit wel goed geregeld is.
En wat is dit, jongens?
Een moralpedic!
Dankjewel! Ja. We zijn hier de hele week.
Ja. En zij gebruikt vooral dit argument om... Ja, ik noem het verkapt conservatisme. Want wat ze eigenlijk wil zeggen is... ik vind dat dit niet volgens God mag. En eigenlijk wat ze zegt is...
Zij zegt dus, wij willen vrouwen beschermen. En wat ze eigenlijk bedoelt is, ik wil niet dat homo's kindjes hebben.
Basically.
Ja, en het is heel grappig, want ze heeft precies ditzelfde gedaan ook met transjongeren. Dus in een opiniestuk waarin ze ook in... Ja, ik wil jongeren beschermen voor foute keuzes. Dus ik vind niet dat ze in transitie.
Ja, en wat zij zegt, en dat vind ik echt een walgelijk standpunt. Iedereen wil graag een kind zien opgroeien, maar niemand heeft het recht op het krijgen van een kind. Dat zegt ze in het nieuwsuur-item. Dat vind ik nogal een heftig standpunt. Wat je dus eigenlijk zegt, homostellen hebben geen recht op een kind per se. Paul de Leeuw vond dat ook. Vond het ook problematisch.
Met zijn kont.
Dus postte hij zijn kont op Instagram met de tekst: ChristenUnie mevrouw Mirjam Bikker is tegen de wet voor draagmoederschap. God is liefde. En dan haalt hij...
God is liefde, bla bla bla.
Wat er toen gebeurde, Instagram verwijderde de post natuurlijk, want hij postte kont op Instagram, dat mag natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet.
Vervolgens post hij gewoon haar gezicht met dezelfde tekst.
Okay.
Daarna probeert hij het weer met zijn kont. En daarna wordt hij weer verwijderd. En dan post hij weer haar gezicht.
Ik zie niet over lachen, want dit is serieuze wetgeving. Maar Paul
wel. Maar het is een soort van grappig, want het is een soort van loop van kont. Mirjam Bikker, kont. Mirjam Bikker, kont. Mirjam Bikker. En dat gaat zo door.
Ja. Hij had het ook in zijn broad... Oh, ik zou zo benieuwd zijn als je dus je kont in je broadcast channel zet. Of die
dat dan laat staan. Nee, ik weet het niet. Maar wat vinden jullie van deze actie? Want het posten van een kont genereert gelijk fucking veel aandacht. Je moet namelijk denken aan Telegraaf, Linda, RTL Boulevard. Iedereen was erbij.
Ja, tuurlijk.
En ik wist van tevoren niks af van deze wetgeving.
Ja.
En nu kon ik het je allemaal uitleggen wat er aan de hand is. Wat de voordelen, wat de nadelen, wat de pijnpunten zijn. Wat vinden jullie ervan dat iemand dit doet?
Als je per se niks met Paul de Leeuw hebt, Timo, in je dagelijks leven.
Ja, niet echt iets.
Maar dus wel dit draagmoederschap interessant vindt en wat Paul de Leeuw hierover te zeggen heeft. Hm? Dan kan Paul de Leeuw dus een draagmoederschap broadcast channel beginnen. Waar je hem dus specifiek kan volgen over alle dingen draagmoederschap.
Dat zou hij kunnen doen, ja. Ja.
Sorry, even gewoon om concreet...
Wat vinden jullie van de actie hij dit doet?
Ik denk dat mensen misschien in eerste instantie zouden zeggen van... ja, dat slaat toch nergens op, want het heeft toch niks te maken met draagmoederschap en zo. Maar dat het in dit geval wel nou ja, het doel van Paul de Leeuw was denk ik om hier aandacht voor te vragen. Ja. En zijn kritiek daar een podium voor te krijgen. En dat heeft hij wel, daarmee gedaan.
Het staat wel te denken, je kunt maar volgens mij dit één keer doen. Je komt op Instagram plaatsen. Want als je het voor een andere issue een tweede keer gaat doen.
Ja, werkt
het
niet dan word je goed. De kontenman. Dat is
ja, en dan op een gegeven moment de derde keer van... Oh, Paul heeft zijn kont weer gepost op Insta. Dus dan werkt het niet meer. Dus je kunt het eigenlijk maar één keer maken. Dus dat heeft hij hiervoor gekozen.
Je hebt ook maar één kont.
Ja, dat heeft hij dus gekozen. Ik vind dit belangrijk genoeg om dus mijn kont daarvoor op te zetten. Ja.
Het is wel in de lijn van wie Paul de Leeuw is. Dus als ik een publicist was, dan had ik wel gezegd... het past bij zijn profiel.
Ja.
Ik ben niet heel verbaasd dat Paul de Leeuw zijn kont op Instagram zou gooien. Wat mij wel verbaast en wat ik ook wel belangrijk vind... is dus inderdaad hoeveel influencers nu zich actief mengen... met wat er in Den Haag gebeurt.
En dat vind ik ook interessant. Van, vinden jullie dat, wat vinden jullie van dat beroemde mensen of dus influencers... en ik vind in dit geval Paul de Leeuw wel een influencer. Ja, hij heeft veel volgers op Instagram en hij gebruikt zijn kanalen daarvoor. Die aandacht vragen voor een soort van politieke kwestie. En ik sta daar gewoon heel erg dubbel in.
Top.
Ik heb een masterscriptie hier zelfs over geschreven, omdat ik er zo dubbel in stond. Ik vind het aan de ene kant het argument dat je altijd hoort van mensen, en dat is vaak het argument dat mensen gebruiken, is hoe fijn als bekende mensen hun platform gebruiken voor maatschappelijke kwesties. En dan denk ik, ja, in principe ben ik het daarmee eens. Maar ik heb ook ooit een wetenschapscollege gemaakt met een mediapsycholoog, Monique Timmers van de UvA, over parasociale relaties. En wat zij daar heel erg in zegt, is van hoe wij... De parasociale relatie die wij met influencers hebben... betekent dat we heel erg in ze geloven wat ze zeggen.
Ja.
Dus wat een influencer zegt... hoe dieper de band is met die influencer... hoe meer de kans is dat je iets aanneemt wat iemand zegt.
Ja. Ja.
En daar... Kijk, bijvoorbeeld bij Paul de Leeuw vind ik het wel kloppen. Hij heeft zelf 2 kinderen geadopteerd. Ik kan me voorstellen dat hij misschien ook al heeft gekeken naar draagmoederschap.
Hij is ervaringsdeskundige.
Ja, hij zit daar heel erg in.
Hij claimt ook niet dat hij arts is of zo. Of dat hij op dat vlak er kennis van
heeft. Hij deelt ook geen harde cijfers. Nee, hij zegt gewoon meer aandacht. Dit gebeurt.
Hij wil gewoon aandacht ervoor. En in principe vind ik het dan wel goed. Maar aan de andere kant stoor ik me ook heel erg aan. Influencers die heel makkelijk... dingen delen waarvan ik denk, jij bent hier helemaal...
Zoals Doutse Kroes.
Doutse Kroes, maar ook van toe met...
Tim Lammers. Dat Tim Lammers, is toevallig nu was een rechtszaak. Dat is die kinderboekenschrijver.
Ja.
Die heel veel bedreigingen kreeg nadat influencers ook... hele heftige beschuldigingen op hem afvuurden die niet klopten. Die hem eigenlijk soort van beschuldigde bijna van pedofilie. Waardoor volgers heel erg boos op hem werden en hem gingen bedreigen. En je zag nu in de rechtszaak die onlangs was... dat sommige van die mensen die daar terecht staan omdat ze hem hebben bedreigd... die zeggen, ik heb niet eens het opgezocht wat hij daadwerkelijk heeft geschreven. Ik heb me gebaseerd, die bedreiging, op een bericht van een influencer.
Ja. Yeah.
Omdat zij daar wat over deelden.
Dat is ook wat wij vaker zeggen. Ik heb het verhaal wel gelezen. Het stond heel kort op zijn website. Daarna is het verwijderd. Ik was er snel genoeg bij. Daar kan je echt wel wat over zeggen.
Ja, maar wat je zag bij... Nou, wordt het een hele andere discussie. Maar bij Tim Lammers was dat het echt context collapse was. Omdat hij is kinderboekschrijver. Maar hij schrijft ook verhalen voor volwassenen. En een verhaal wat hij voor volwassenen had geschreven. Een kort verhaal. Is toen in de context van kinderboekenschrijver geplaatst.
Omdat het verhaal... Het personage was een kind. En daar... ging het allemaal schreef.
Ja.
Ja, maar ik heb bijvoorbeeld ook problemen gehad toen met de pandemie. Die influencers die zeiden, ik doe niet meer mee.
It's your boy Jay, Femke Louise.
Dat zijn wel echt dingen waarvan ik denk, wat kun je daar nou aan doen? Want ik denk dat een oplossing moet zijn, en dat is echt een hele stomme oplossing. Want dat, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar je moet je als influencer, als je gewoon een bepaald aantal volgers hebt, je moet je gewoon bewust zijn van de invloed die je hebt op mensen. Je kunt niet zeggen, dat is niet zo.
Oh, ben je nu aan iemands vrijheid van meningsuiting aan het komen, Timo?
Nee, ik denk gewoon eventjes... Extra
hij is niet voor een wet
als
om het
zij
te verbeteren.
Hier...
Nee. De influencer mogen niks meer zeggen.
Ik ga even advocaat van de influencer spelen.
Ja.
Wat nou als jij echt volledig ervan bent... en dit bedoel ik met de morele paniek.
Ja.
Wat nou als jij denkt dat jij de wereld behoedt... met deze essentiële informatie?
Ja, dat is...
Want dat is het. Deze influencers zijn er vaak... Ik zit dan ook in de hoek van de morele paniek. Deze mensen zijn er volledig van overtuigd... dat als jij je zoutlamp aait 3 dagen per week... dat jij je hele wereld kan veranderen. En die denken echt... oh mijn god meid, ik weet dat je helemaal laag in je energie zit. Maar als jij dit doet, alles komt goed. En ja, dat is, ik kan daar zitten en knikken en denken... dat ga ik niet doen. Maar zij zijn hier echt van overtuigd. En dat vind ik een beetje moeilijk met morele paniek en influencers. En ze allemaal tot attentie roepen.
Ja,
is dat doen wij vanuit een positie van... ja, maar ik denk gewoon dat je het fout hebt. En ik vind het gewoon onzin.
Nee, maar maar het gewoon denk gewoon eventjes. Maar inderdaad, als je het helemaal gewoon 100% gelooft, dan ga je er natuurlijk.
Ja, er is geen denk even na, omdat zij denken dat ze gelijk hebben. Sorry, Marieke.
Ja, en ik denk dat het verschil is met influencers... dat ze soms heel veel, heel snel heel veel invloed hebben. En, want dat mensen soms domme, wat wij dan misschien dom zouden vinden, of sommige mensen dom zouden vinden, dingen zeggen. Dat gebeurt natuurlijk ook al in kranten en zo. Alleen is het dan iets minder veel bereik en hebben mensen iets minder een persoonlijke band. Maar er staan soms ook in opiniestukken in de krant ook dingen waarvan ik denk, wat zeg je nou allemaal? Dit slaat nergens op.
Ik denk gewoon inderdaad, bijvoorbeeld zo'n Paul de Leeuw moet dan gewoon heel erg attenderende rol hebben of zo. Zo van, ik wil gewoon, niemand weet dat dit speelt en ik heb een platform waarvoor ik kan zorgen dat mensen weten dat dit bestaat en dat dit gaande is. En dan mogen vervolgens, dan trek ik mijn handen ervan af en dan kan de rest met de feiten en de experts kunnen dan vervolgens.
Ja.
Want ik ging vervolgens zelf Nieuwsuur-items kijken en dat soort dingen, weet je wel. Dus dat was tot voor mijn eerste ingang tot het onderwerp.
Ja, dus influencers moeten aandacht trekken en niet de discourse.
Ja, ik denk dat dat voor mij volgens mij heel erg het verschil moet zijn.
Ja,
ja, en wat jij nu eigenlijk zegt is ook dat degene die naar de influencer kijkt en de influencer volgt ook een verantwoordelijkheid heeft om zelf.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik ben dan gewoon getriggerd van wat betekent dit? Mm. Dat je dan zelf gaat verder kijken, dat is natuurlijk volgens mij ook gewoon heel belangrijk.
Ja. Dus we gaan het in de gaten houden.
Als je de kont van Paul de Leeuw nog een keer ziet verschijnen.
Nee, niet doen. Misschien hij heeft het, als hij het zelf verwijderd heeft, mag je het niet van mij opzoeken. Dankjewel.
Nee, volgens mij is het voor hem verwijderd. Ja. Nee, niet zelf. Dat was dit internet voor deze week. Wij zijn er volgende week weer natuurlijk.
Ja.
Maar in de tussentijd zien we je natuurlijk
online. Ah, heerlijk.